bemoedigen en beoefenen in het belang van ons allemaal. We willen daarbij meer gaven dan taakgericht zijn. Gaven, dus geestelijke gaven. Nou, heel even ter inleiding, hoe komen we hierbij? Nou, de Heer Jezus die zegt op een gegeven moment in Johannes 16, hij zegt, het is beter, jongelui, dat ik van jullie heen ga, want als ik niet heen ga, dan kan de trooster niet komen. En de trooster, daarmee bedoelt hij de komst van Gods geest. En daar lezen we dan over in Handelingen, het begin van het Bijbelboek Handelingen, dat Pinksteren aanbreekt, het Pinksterdag, wat wij nu het Pinksterfeest noemen, 50 dagen na het Pasen, na dat moment waarop Jezus uit de dood is opgestaan, dat de discipelen bij elkaar zijn en dat er iets bovennatuurlijks gebeurt in hun samen zijn. Dat ze ook vanaf dat moment dat dat bovennatuurlijke over hen komt, je moet maar eens lezen in de Bijbel, hele bijzondere manifestaties staan daarbij. Er gebeuren hele aparte dingen. Maar vanaf dat moment zie je dat er iets over hen komt, waardoor ze de moed en de kracht hebben om dat evangelie, die boodschap van Jezus, aan iedereen overal te verkondigen. En dat is des te opvallender omdat ze tot dat moment zaten ze angstig samen in een bovenzaaltje te bidden en waren ze vooral bang. En vanaf dat moment dan zie je dat het totaal omdraait. Het lijkt alsof ze nergens bang meer voor zijn. En datgene wat hen dan gebeurt, dat wordt later in Handelingen 1 vers 4 tot 8, wordt dat genoemd door Jezus zelf. Jezus wordt geciteerd toen hij het erover had. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. De doop in de Heilige Geest spreekt de Bijbel dan over. En je ziet, als Paulus daar iets meer over uitlegt in de brief aan de gemeente in Korinthe, dat de gaven, waar het in dat DNA, die heipaal, in ons fundament over gaat, die worden eigenlijk in verband gebracht met die komst van de Heilige Geest, die de doop in de Heilige Geest genoemd wordt. Nou, hoe werkt dat? Dat is eigenlijk eerst even belangrijk om te zeggen. Hoe werkt het als het gaat over de Heilige Geest en een mens, een gelovige, een christen? Wanneer ben je eigenlijk gedoopt in de Heilige Geest? Dat was een vraag die mij ongelooflijk bezig heeft gehouden in mijn jonge christenleven, kan ik wel zeggen. Want ik wist eigenlijk nog niet zo heel veel van dat verhaal van Pinksteren. Ik kom uit een kerk waar dat, daar ben ik in opgegroeid. Tot mijn 12e, 13e ongeveer zat ik daar. Maar daar ging het eigenlijk nooit over. Dat was ik weet niet of ze er wel of niet in geloofden, maar er werd in ieder geval geen aandacht aan besteed. En daardoor vroeg ik mij af, toen ik voor het eerst via de koffiebar een aantal Pinksterchristenen, weet jullie wat dat is? Heb je daar een beeld bij? Vincent zegt, ja, dat zijn mensen die hebben geen haar hier. Inmiddels behoor ik ook tot de kliek. Nee, dus ik had ook de raarste beelden bij die mensen, omdat ik gewoon geen idee had dat niemand mij ooit echt over vertelt. Maar die hadden het eigenlijk altijd over de Heilige Geest waarmee zij vervuld waren. En daardoor vroeg ik me af, oké, dat heb ik dan misschien wel niet, want ik heb geen idee waar ze het over hebben. Nou, ik wil je proberen één ding heel duidelijk uit te leggen, wat mij heel erg geholpen heeft. En ik hoop dat het jou ook helpt. Paulus die zegt op een gegeven moment heel mooi in de Romeinenbrief, het moet je duidelijk zijn dat niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dus met andere woorden, de Heilige Geest is degene die in eerste instantie in een mensenleven als het ware de overtuiging helpt brengen. Hij komt op een of andere manier door allerlei omstandigheden, woorden van mensen, verhalen, boeken, ik weet niet wat allemaal, groeit langzaam zeker de overtuiging dat er een God is en dat hij Jezus heet en dat hij de Heer der Heren is. En als die overtuiging op een gegeven moment leidt tot een keuze om te zeggen, ik wil die Jezus volgen, ik wil zijn leerling zijn, zijn discipel zijn, zijn volgeling zijn zoals hij uitnodigt, dan zegt Paulus, dan is dat absoluut een werk van de Heilige Geest. Met andere woorden, dat was voor mij een ongelooflijke geruststelling. Op het moment dat ik op de knieën ben gegaan en dat ik gezegd heb, niet alleen weet ik van dat evangelie, die boodschap van Jezus, maar ook wil ik het aanvaarden als de bestemming van mijn leven en ik wil Jezus volgen, vanaf dat moment was er dus een stukje overtuigend werk van de Heilige Geest in mijn binnenste tot vrucht gekomen, tot bloei gekomen. Dus ik kon enorme zucht van verlichting slaken. Ik had de Heilige Geest. Anders kon ik dit namelijk niet zeggen. Dus als jij hier zit en je beleidt, ik geloof dat Jezus Heer is en ik wil hem volgen, dan is dat een getuigenis van het feit dat de Heilige Geest in jouw binnenste aan het werk is. Dus jij hebt de Heilige Geest ontvangen op dat moment. En dat is denk ik ook wat Jezus bedoelt. Als hij zegt in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, staat zo'n hele mooie tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand open doet dan, en mij binnenlaat, zal ik in zijn leven maaltijd met hem houden. Zal ik met hem vriendschap sluiten en in hem zijn. Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met dit werk van Gods Geest. Jezus staat niet letterlijk aan de deur en hij klopt, maar Jezus, er is wel iets gaande in je leven waardoor het rommelt ergens aan de deur van je denken en je hart. En op een of andere manier begint die overtuiging te groeien. Het gaat over Jezus. Ik wil geloven in hem, ik wil hem leren kennen, ik wil hem leren volgen. Nou, dat is werk van Gods Geest in jouw binnenste. Als dat waar is, en ik geloof dat het waar is, ik denk dat de Bijbel dat heel duidelijk bevestigt, waar heeft Jezus het dan nog over als hij spreekt over de doop in de Heilige Geest? Want je kunt dus zeggen dat die discipelen voor de Pinksterdag, als ze daar aan het bidden zijn in die bovenzaal, die waren vervuld met de Heilige Geest. Want ze waren daar aan het bidden in Jezus' naam, tot Jezus. Ze waren ervan overtuigd al 3 jaar lang dat hij de Messias was. Ze waren hem aan het volgen, ze waren van hem aan het leren. Ze waren van alles getuigen en ze deden zelfs dezelfde dingen in opdracht van Jezus als die hij deed. Wat ontbreekt er dan nog aan, zou je kunnen zeggen? Nou, ik wil je proberen dat te illustreren en daar heb ik een vrijwilliger voor nodig. Heeft iemand zin die hier vooraan wil komen bij mij? Maak je geen zorgen, er gebeurt niks engs. Henri, jongen, ik bewonder je. Alsjeblieft. Dit is Henri. Dat wil zeggen, dit is Henri, maar symbolisch is dit nu even, is Henri het glas. Oké? Okay? Kan ook zijn, je mag ook zeggen, het glas ben jij. Op het moment dat jij de Heilige Geest bemerkt, die aan de deur staat en die klopt, misschien kun je een beetje de inhoud van het glas naar de zaal draaien, zo ja. Dan zou je kunnen zeggen, dan is er dit wat er met jou gebeurt. De Heilige Geest vervult meer en meer jouw innerlijke overtuiging. En meer raak jij overtuigd en daarmee vervuld van datgene wat hij openbaart. Als water in het glas. Helder? En dat water in het glas, als je je voorstelt, hè, ik deed het vroeger altijd voor bij de tienerkampen van in de ruimte in Soest met een goedje in het glas. Dan zat er al wat water in en dan was het helemaal zwart. En dan deed je het water erin en dan werd het wit, schoon. Dat is al wat er gebeurt. De Heilige Geest is niet alleen maar aan het vullen, maar hij is het ook aan het veranderen. Hij heeft dit voorbeeld eerder gezien. Dus. Nee. Hij wel. Hij weet wat er komen gaat. De Heilige Geest is niet niks aan het doen. Die vervult je niet alleen, maar die reinigt je en die heiligt je van binnen. Wat Marjan daarnet vlak na de aanbidding, als het ware, waar hij je toe uitnodigde, dat is typisch een moment waarop, als je die overtuiging op dat moment bemerkt in je hart, dan is dat typisch iets waar Gods Geest samen met jouw geest werkt. Om je te overtuigen en je uit te leggen van, hey, dit mag aan het licht komen. Nou, waar het aan het licht komt, is het alsof het smelt. Alsof het kan dan veranderen, het kan dan geheiligd worden. Dat is helder, hè, tot hiertoe. Ja? Dus als dit Henri is, dan is Henri vervuld met de Heilige Geest. En ik ken hem een beetje, dus dit klopt helemaal. Hè? De doop in de Heilige Geest was eigenlijk dit. Dit gebeurde er met Pinksteren. Sorry voor je schoen. Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Wat je nu ziet, is dat niet alleen de binnenkant van het glas geraakt wordt door het water, Maar ook de buitenkant van het glas. Het wordt dus aan de buitenkant van Henri's leven of van jouw leven zichtbaar. Door de buitenkant van je lijf heen, zou je kunnen zeggen. En de omgeving, Henri's hand, de vloer, Henri's schoenen, die worden ook nat. Die worden geraakt door de kracht, door de werking van dat water, van de Heilige Geest. Dank u wel, assistent. En, hè? Ja, nee. Laat me zo liggen, dan kan ik zo nog even zien wat droog is. Ja. Dus, gooi de doek daar maar. Dus de clue van die vervulling met de Heilige Geest zoals Jezus dat bedoelt, is dat niet alleen het aan de binnenkant van jou werkt, maar dat ook de kracht van Gods Geest door jou heen de wereld gaat raken. Nou, wil ik één ding even voorkomen dat onduidelijk is. Ken je die tekst? De ogen zijn de spiegel van de ziel. Dat vind ik zo'n prachtige tekst in de Bijbel. Nou, ik weet nog dat ik, toen ik nog heel jong christen was, dat ik in de koffiebar van Youth for Christ, dat is niet wat het nu is, een koffieshop of zo, maar het was gewoon een jongerencentrum waar we... jongerencentrum waar we mensen ontmoeten en waar we over het evangelie vertelden aan hen en allerlei leuke dingen deden met theater en muziek. En ik weet nog dat ik de eerste paar keer, toen ik mensen zag die binnenkwamen, waar we mee spraken, die na een paar keer zeiden ja, dit wil ik. En dat we met hen baden voor het eerst en dat ze dan een week later binnenkwamen in de koffiebaravond. En dat ik weet nog dat ik echt perplex was door de verandering in hun ogen, in hun blik, in hun gezicht. Het was alsof er een soort van, alsof je door die spiegel in hun ziel kon kijken en er was iets heel fundamenteel veranderd. Ik weet niet of het altijd zo was, maar het was indrukwekkend genoeg voor mij om een aantal keer te zien en te weten van, hé, dat is werkelijk. Ik was diep onder de indruk dat daar van binnen iets gebeurd was. Dus het is niet zo dat als die Heilige Geest alleen in je is, dat er van buiten niks zichtbaar is. Als het goed is, juist wel. Die mensen die hadden niet alleen een andere blik in hun ogen, maar er begonnen ook andere woorden uit hun mond te komen. Ze gingen andere dingen doen en bepaalde dingen niet meer doen. En hun leven veranderde erdoor, van binnenuit. Dat zie je ook bij de discipelen, voor de Pinksterdag. Maar dan op de Pinksterdag, dan zie je dat er iets verandert. Vanaf dat moment zie je dat de kracht die in hen werkzaam was, ineens ook aan de buitenkant tot uiting komt. Het eerste waarin je dat ziet, of een van de eerste dingen waarin je dat ziet, die je hoort beschreven worden in handelingen, is dat de mensen om hen heen, horen hen, eenvoudige vissers, de meeste van de discipelen, horen hen in nieuwe talen praten. In talen die zoveel verschillende talen, dat eigenlijk bijna alle mensen die daar in Jeruzalem voor het grote feest aanwezig waren, want het was op het grote feest, volgens mij het eind van het Loofhuttenfeest, maar hou me even te goede, die mensen die horen hen ieder in hun eigen taal, staat er. En als je dan in 1 Korinthe 12 kijkt, dan zie je dat Paulus het erover heeft, dat het een van de gaven van de geest is. Net zoals profetie, wonderen, gaven van genezing en allemaal dat soort dingen. Lees het maar eens na. Dus vanaf dat moment zie je dat het niet alleen in hen werkzaam is. Als je naar ze keek, dan zag je waarschijnlijk iets anders in hun blik. Gedurende die 3 jaar dat ze met Jezus optrokken. Vergeleken bij de periode daarvoor. Maar je zag ineens dat het ook door hun lijf naar buiten kwam. En ik denk dat dat een karakteristiek is van wat Jezus bedoelt met de doop in de Heilige Geest. Dat hij een kracht wil geven niet alleen in jou, maar ook door jou. En hij nodigt je daartoe uit om dat te ontvangen. En wij zeggen dus eigenlijk als Vineyard, wij verlangen ernaar om dat te stimuleren, om dat te benoemen, om dat uit te leggen, om dat ruimte te geven. Als we het dus hebben over die gaven, dat we meer gaven dan taakgericht willen zijn, dan hebben we het niet primair alleen over natuurlijke gaven en talenten. Die vinden we ook heel belangrijk. Die jongens staan hier niet voor niks te musiceren. Maar we hebben het ook over de geestelijke gaven. Ook over die dingen die door de kracht van de Heilige Geest als een geschenk van Jezus gegeven worden. Zodat jij ook, laat ik maar zeggen, met de kracht van dat Koninkrijk van God de mensen om je heen kunt dienen. Nou, omdat het week van gebed is, wil ik op één van die gaven nog even heel specifiek inzoomen. En daar zit een klein beetje een verhaaltje achter. Het was eerder verteld, maar goed, voor degene die dat niet gehoord hebben. Toen ik dit allemaal een beetje begon te leren kennen, mensen dat me dat uitlegden over de Heilige Geest en over de vervulling met de Heilige Geest. Toen noemden ze het allemaal door elkaar, de doop in de Heilige Geest, vervulling met de Heilige Geest. En toen heb ik dat eens nagelezen in de Bijbel en hoe dat ging enzovoort. En ik realiseerde me, als je naar dat lijstje van hoe de Heilige Geest werkt, als je daarnaar kijkt, dan zie je een aantal gaven die zijn heel erg publiek. Als je bidt voor iemand die ziek is, dan is dat een publieke gave. Begrijp je wat ik bedoel? Want het is niet iets wat je in je binnenkamer doet. Nee, je gaat naar een zieke toe en je bidt ervoor. Het is heel zichtbaar. Is die beter geworden of een beetje beter geworden of helemaal niet? Als je een woord van profetie ontvangt en dat uitspreekt, dan is dat meestal ook behoorlijk publiek. Zelfs als het een woord is voor iemand persoonlijk, dan moet je toch nog wel naar die ander toe. En ik keek zo eens dat lijstje na en ik dacht, er is maar één gave die niet publiek is. In principe niet. En dat is de gave van het bidden in nieuwe talen. In tongen bidden, wordt het ook wel genoemd. En ik heb toen een beetje geprobeerd een soort deeltje met God te maken van, Heer, u weet het, ik ben een beetje nieuw met deze dingen, ik vind het allemaal wat eng. Kunnen we alsjeblieft, als ik hiervoor bid dan, dat u mij doopt met uw geest, kunnen we dan misschien afspreken dat u begint bij die gave en dat de rest nog even ietsje later misschien. Want dan hoeft het allemaal niet zo publiek, kan ik een beetje oefenen in de binnenkamer, want dat zegt de Bijbel. Hè? Wie in een nieuwe taal bidt, in tongen wordt het ook wel genoemd, die sticht zichzelf. Dat is niet primair bedoeld voor het publieke gebeuren. Het is wel bruikbaar in een publieke situatie, maar dan is er vertaling nodig. En dat is ook een gave van de Heilige Geest, staat in dat rijtje. Nou, heel apart allemaal, dus ik dacht, niet meteen aan mijn hele lijf die Polonaise, als we hier nou mogen beginnen. En ik denk dat God in zijn genade wel geglimlacht heeft, maar want dat was nog een aardig probleem, een aardige klus. Want hoe werkt dat dan? Is het zo dat op het moment dat je bidt, dat je de Heilige Geest ontvangt op deze manier, gedoopt wordt in de Heilige Geest, dat dan meteen alles er is? Eigenlijk zegt Paulus dat wel. Je ontvangt de Heilige Geest. En die bedeelt de gaven toe gelijk hij wil. Oké, dan had ik gevraagd, Heilige Geest, kunnen we het misschien afspreken zodat dat u begint hierbij? Mijn vraag meteen, wil hij dat ook? En als ik daar dan zo op zit te wachten, misschien ontvang ik het wel niet, omdat hij eigenlijk zegt, nee, ik wil beginnen met een andere gave. Dus het was heel zoeken en verwarrend. En ik dacht, op een gegeven moment heb ik gesproken met een vriend van me. Die was in dit soort dingen ook nieuw, maar die was me net een stapje voor. Een maandje of drie, denk ik, dat die voor me uitliep. Die had ook al die vragen en die had het op een gegeven moment weer gevraagd aan een aantal Pinksterchristenen die hij kende. En die zeiden van, wij denken dat als je de Heilige Geest vraagt aan God op deze manier, dat hij het je graag geeft. Want hij wil, dat staat letterlijk in de Bijbel, als jullie, hoewel je slecht zijn, zegt Jezus, het goede weten geven aan je kinderen van wie je houdt, hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven, als je hem daarom vraagt. Het staat letterlijk, hè? Dat is een letterlijke Bijbeltekst. Dus, als je erom vraagt, dan krijg je het ook. Dus die vriend van mij, die moedigde mij aan en zegt, die tekst, als je erom vraagt, als je dit graag wil, dan vertrouw er dan op dat je het ontvangen hebt. Dus ik zei, ja, daar ben ik wel toe bereid, maar wat dan? Hoe werkt het dan? Wat moet je dan doen? En toen gaf hij mij een ongelooflijk onhandig antwoord. Hij zei, dan moet je het gewoon doen. Dan bedoelt hij dus, als ik het goed begreep, dat je gewoon in een nieuwe taal moet gaan spreken. Ja, dat is niet zo simpel. Ik heb in die tijd ook een boekje gelezen van John L. Sherrill, Reporter van Gods Geest heet dat. Dat is misschien wel niet. Ik weet niet of het nog te krijgen is. Misschien dat je antiek exemplaren op Amazon kunt vinden. Heel leuk boekje. Een reporter die eigenlijk niet geloofde, maar toen dat fenomeen van de Pinksterchristenen heel nieuw was, is hij op onderzoek uitgegaan. En wat hij op een gegeven moment doet, is dat hij een aantal Pinksterchristenen en kinderen van hen, die volgens hen zelf in die nieuwe talen konden bidden, dat hij die opgenomen heeft op zijn bandrecordertje en dat heeft laten horen aan een linguistenpanel. Dus dat zijn wetenschappers van de taal. Om te checken, is dit wel echt? En om de toets te doen, had hij aan het eind een paar kinderen ook opgenomen. En toen heeft hij dat aan zijn eigen kinderen laten horen. En toen heeft hij gezegd tegen zijn eigen kinderen, doe dat eens na. Dus doe ook eens zoiets. Dus die kinderen ook allerlei dingen fantaseren. En dat heeft hij ook opgenomen. En zonder iets te zeggen, heeft hij dat erachter geplakt en het aan het linguistenpanel laten horen. En de linguisten die waren van het begin af aan, beschrijft hij, helemaal gefascineerd en heel hard aantekeningen aan het maken over wat ze hoorden. En toen kwamen die kinderen, waren ze heel verbaasd over, maar ze bleven maar schrijven. En toen kwamen zijn eigen kinderen en unaniem, het hele panel, legde meteen zijn pen neer. En hij zei, wat is er aan de hand? Waarom stoppen jullie? Ze zeiden, dit is nep. Dat horen we meteen. Dus hij vroeg van, hoe kan dat? Hoe horen jullie dat dan? En die linguisten die zeiden, je hoort meteen dat deze kinderen, die herhalen steeds iets. Een heel kort ding, 1 of 2 lettergrepen. En meer kunnen ze niet. Want dat is, als je probeert te fantaseren, kom je niet veel verder dan dat. Terwijl bij die talen daarvoor, die uitingen daarvoor, hoorde je echt zinnen en een heleboel dingen. Goed, dat hielp mij in die zin wel een klein beetje. Maar ik dacht, ja, ik kan dus niet zomaar iets gaan verzinnen. Ik vroeg mij op een gegeven moment ook af van, ja, ik vind het allemaal toch wel heel spannend. Waarom zou ik dit eigenlijk willen? En toen werd ik geholpen door een aantal teksten in de Bijbel. En die wil ik je graag meegeven. En ik hoop dat die jou ook aansteken met een verlangen om dit te willen. Want helemaal in deze week van gebed. Ik heb gemerkt dat ik door de Bijbel uitgenodigd word om heel veel en vaak te bidden. Eigenlijk altijd. Bid zonder ophouden. Staat er zelfs ergens letterlijk. Maar wat moet je dan bidden? Heel vaak heb ik geen idee voor een situatie wat nou de beste oplossing is. Maar ook heel vaak heb ik niet, ja, is mijn hoofd een beetje leeg, dan zie ik niet zoveel. En toch, wat zou ik dan bidden? Ik weet niet wat ik moet bidden naar behoren. En als er een situatie is, dan kan ik soms helemaal geen oplossing bedenken voor die situatie waar ik iets over zou kunnen vragen. En soms wel 10. Wat is dan de beste oplossing? Wat zou ik dan aan God moeten vragen voor een situatie van mezelf of van een ander? En Paulus die zegt op een gegeven moment heel mooi, evenzo, Romeinen 8, vers 26, komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij zullen bidden naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, deze tekst, als je hem zo leest, dan zou je denken, dat gaat dus niet over bidden in tongen, want er staat onuitsprekelijke verzuchtingen, dus die kan je niet uitspreken. Maar ik heb me wel gerealiseerd van, nou, wat ik in ieder geval niet kan, is het in het Nederlands uitspreken. Datgene wat de geest zou willen bidden, want ik heb geen idee. Maar Gods geest wil graag wel Gods verlangen, of het verlangen naar, voor Gods hart uitspreken. En toen kwam ik nog een tekst tegen, in 1 Korinthe 2 vers 12. Wie onder de mensen weet wat in de mens is, dan zijn eigen geest. Zo weet ook niemand wat in Gods geest is, dan Gods geest. Dus met andere woorden, heel vaak is het niet gek dat ik niet weet wat ik zou moeten bidden naar behoren. Want ik weet niet wat in Gods geest is. Dat kan ik niet weten. Mijn geest weet alleen wat er in mijn geest is. Mijn denken snapt mijn denken, mijn problemen misschien een beetje. Als ik dus voor iets wil bidden dat Gods koninkrijk zal komen en zal doorbreken, dan heb ik de hulp en de openbaring van de Heilige Geest nodig. Dan is het geweldig als hij de ruimte zou krijgen om te bidden. Door mijn mond heen. En dan kun je misschien zeggen, ja, maar waarom zou hij dat dan willen? Hij kan toch zelf voor Gods troon dat vragen en dat uitspreken en bidden? Nou, daar zit een hele belangrijke theologische gedachte achter. God wil graag door mensen gebeden worden. Hij heeft jou in jouw leven autoriteit gegeven over jouw leven. Recht gegeven op jouw leven. En buiten jou om zomaar in jouw leven ingrijpen is eigenlijk niet wat de bedoeling is in de Bijbel. En daarom is het heel wezenlijk dat mensen de ruimte krijgen om uit eigen vrije wil, met hun eigen mond, God te vragen om bepaalde dingen. En dus die gave van bidden in tongen, in bidden onder leiding van de Heilige Geest, lost voor mij een heel belangrijk probleem op. Want ik wil graag van het recht gebruik maken, maar wat nou het beste is om te bidden, weet ik vaak niet. En al zou de Heilige Geest het mij duidelijk willen maken, ik denk dat hij nog heel vaak dat niet eens kan uitleggen, omdat ik er niet aan toe ben, omdat ik het niet kan volgen, omdat ik totaal met de zender de verkeerde kant op kijk. Dus op het moment dat hij gewoon de ruimte krijgt om door mijn mond heen, uit eigen vrije wil, Gods wil te bidden, effectiever bidden kan ik niet. Begrijp je? Zie daar. Dit is niet alleen de enige gave die in het verborgene beoefend kan worden, maar het is misschien ook nog wel eens de meest effectieve gave, genade, die God aan ons mensen wil toevertrouwen. Zijn eigen geest, die door jouw mond heen, 1 op 1 de wil van God voor een situatie kan bidden. Vandaar dat in de Bijbel ook gezegd wordt, Paulus zegt dat, bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik probeer voor een hele hoop van jullie elke dag te bidden. Maar als je mij zou vragen, wat moet ik nou specifiek bidden? Ik weet misschien een paar dingetjes. Maar een heleboel dingen die er gaande zijn in jouw leven, daar heb ik natuurlijk geen idee van. Maar Gods geest weet het wel. Dus hoe kan ik effectief bidden? Ik vraag Gods geest, wilt u mij helpen? En ik neem de ruimte en de tijd om in tongen te bidden. Om in nieuwe talen te bidden. Nou, misschien nog een klein beetje toelichten. Want dat proces van om dat te doen was nog een beetje apart. Die leuke vriend van mij, die zei, je moet het gewoon doen. En ik dacht van ja, oké, ik geloof dat waar ik gebeden heb, dat Gods geest mij zou vervullen. Het zag er allemaal niet zo sensationeel uit als op de Pinksterdag bij mij. Helemaal niet eigenlijk. Maar als ik het gebeden heb en dit staat zo in de Bijbel, dan wil ik het ook aannemen. Maar als ik dat dan gewoon ga doen, wanneer weet ik dan dat het van hem is? En die vriend, ik vertrouwde hem erg. Dus als hij dat zegt, dan zal ik eens proberen. Dus ik heb wat geprobeerd, s'avonds laat, voor ik naar bed ging. Nou, ik heb denk ik 3 klanken, 4, 5 misschien voortgebracht. En toen dacht ik van, nou nee, ik ga snel slapen. dit is zo raar. En die vriend, dat was echt zo'n pinkstertijger die je achtervolgt. En elke les dat hij naast me zat in de middelbare school, dan. En ik zei, ja, nou ja, heb je het geprobeerd, zei hij. Ja, ik heb het wel geprobeerd. En, zei hij, nou, het was heel raar, ik ben me snel gestopt. Volgens mij was dit niet van de Heer. Hij zei, nee, had ik ook. Weet je wat er dan gebeurt? Dat legt iemand mij uit. Dan spreek je het uit en dan hoor je het. En normaal als je spreekt, dan luister je naar wat je zegt. En als je iets verkeerd zegt, wat je niet bedoelde, dan stop je en dan corrigeer je jezelf en dan zeg je het goed. Nou, die neiging van je hersenen, je spraakcentrum en je cognitieve vermogens, die is nog steeds natuurlijk aan het werk. Dus op het moment dat je dit doet, in een taal die je niet kent, iets nieuws mag bidden, dan komt dat in je oor en dan komt dat bij je hoofd, je hersenen, je spraakcentrum en dan stop je. En dan moet je even de moed hebben om niet te stoppen, maar door te gaan. Of een koptelefoon, zei Dirk-Jan. Ja, dan hoor ik het nog harder namelijk bij mij in mijn hoofd. Wat mij heel erg hielp, ik dacht, ja, er zit wel wat in wat hij zegt. Hoe weet ik dan toch dat het niet nep is? Dat het geen, is het heel erg als het niet helemaal goed is? Iemand zei ooit, dan hebben de engelen ook eens een keer een leuke tijd. Dat ze die onzin uit mijn mond horen komen. Maar wat mij heel erg hielp was dat ik op een gegeven moment, ik ben een beetje met muziek opgegroeid. Ik heb conservatorium ooit gedaan en mijn denken is heel erg gehoorgericht, klankgericht, audio, auditief. En ik op een gegeven moment zei iemand ergens, zei, probeer eens te luisteren of je zinsbouw hoort. En ik weet niet of je dat weet, maar in een zin, als er een vraagteken aan het eind van een zin, is dat echt zo? Dat doen we eigenlijk allemaal. Je laat een vraagteken horen door de zinsopbouw. En punten en komma's en dubbele punten enzovoort. Al die dingen die kun je horen in de zin, in de toon, in het geluid. En die persoon die zei, probeer daar eens naar te luisteren. En wat ik toen deed, wat er gebeurde met me, is toen ik dat probeerde te beluisteren bij mezelf, vergat ik eigenlijk te luisteren naar de inhoud. En daardoor kwam er ruimte en begon het ineens te stromen. En ik wist gek genoeg zelfs niet alleen waar de punten en de komma's en de vraagtekens en de uitroeptekens stonden, maar ik wist eigenlijk zelfs welke gebaren ik erbij zou kunnen maken. Ik weet niet, sommige mensen doen dat meer dan anderen, maar dat is spreken met je handen. Of welke gezichtsuitdrukking erbij hoorde. Ik kon helemaal meedoen, op een of andere manier. En is dat dan iets wat ik kan beredeneren? Nee, niet echt. Ik vroeg me op een gegeven moment ook af, kan ik het nou nog op een of andere manier bewijzen? Als iemand van jullie zou vragen, ja, maar het is allemaal leuk en aardig, maar hoe weet je nou dat dit dan toch echt wel de Heilige Geest is en dat dat iets oplevert? Nou, er waren een aantal situaties waarin ik letterlijk, ik weet nog dat ik op een gegeven moment mee zou rijden naar de kerk met een echtpaar, waar ik altijd mee mocht rijden. En ze kregen vreselijke ruzie vlak voordat we moesten vertrekken. Ik was er al en ik zat met hem mee. En ik had echt zoiets van, Heer, wat verschrik. Ik had echt schrik om mijn hart. En wat moet ik nou doen? Want ik merkte ook wel, ik moet me er niet in mengen. Want dan gaat het helemaal fout. En ik dacht, weet je, laat ik nou eens proberen. Dus ik ging dit doen, in die nieuwe taal bidden. En het was bizar. 2 minuten later stapten ze allebei heel opgeruimd in de auto en hadden ze het goed gemaakt. En ik dacht, dit is een wonder. Dit is niet natuurlijk. Dit is boven natuurlijk. Want ik kende hen langer dan vandaag. En die hadden echt wel wat gedoe in hun huwelijk. En normaal dan duurde dat dagen. En nu? En ik dacht, nou, misschien is het wel een beetje te hoogmoedig om te denken dat het alleen maar dankzij mijn gebed in tongen was. Maar ik kan toch ook niet met alle ernst in de wereld zeggen dat het er niks mee te maken heeft gehad. Dat is te frappant. Nou, meerdere van zulke soort dingetjes hebben mij geholpen om die vrijmoedigheid wel te hebben. En ik heb boven alles gemerkt dat jullie kennen, dit is het laatste wat ik zeg, want dan is het lang genoeg geweest. Jullie kennen het verhaal van de wijze en de dwaze maagden, denk ik wel. Het verhaal van die meisjes. Helena heeft er vorige week over gehad. Ja, ik was in België toen. De wijze en de dwaze meisjes. Helena spreekt niet over doen, maar. Het probleem was even dat de ene groep, de wijzen werden die genoemd, die hadden reserveolie meegenomen. En de anderen waren daar niet opgekomen op dat idee. Midden in de nacht, als uiteindelijk de bruidegom komt en ze allemaal met een brandend lampje daarheen moeten, anders mocht je er niet in het feest. Midden in de nacht ontdekken de ene helft van de groep dat de olie op is. Wanneer koop je reserveolie? Niet midden in de nacht, toch? Dat is een simpele vraag. Dat is geen strikvraag. Niet midden in de nacht. Dat, als de winkel open is, ja. Dus vooraf, als je je voorbereidt, dan koop je reserveolie. En ik denk dat het een... Oh, ik weet niet wat Helena er allemaal over gezegd heeft. Ik heb haar preek nog niet beluisterd. Maar het is een... nog niet. Het is ook een beeld van geestelijk brandend zijn. De motor brandende houden. En op het moment dat het erop aankomt, als dan de olie opblijkt, dan is het niet het moment waarop je nog makkelijk even olie bijtankt. Bijtanken kun je beter vooraf doen. Nou, ik weet niet precies hoe het werkt, maar deze genade leren kennen is voor mij ook heel erg bijtanken. Want op het moment dat het erop aankomt en ik niet meer weet wat ik bidden moet, dan komt de geest mijn zwakheid te hulp. Maar dat is niet iets wat ik dan pas ga leren. Dat is iets wat ik al ken en wat ik al aan het beoefenen ben. En daarom zou ik je eigenlijk willen zeggen, schuif even dat beeld van die gave van de geest, die komt tot je onder andere in het leren kennen van die nieuwe talen, bidden nieuwe talen, schuif dat in dat beeld van de preek van Helena van vorige week. En zorg dat je het leert kennen, nu al. Want er komt een tijd, dan heb je het meer dan ooit nodig. En dan is het belangrijk dat je erin geoefend bent en niet pas begint. Oké, helder? Nou, deze week is bij uitstek een week om te oefenen. Mag wel, hè, Marjan? Ja.
Ik word er eigenlijk helemaal opgewonden van. Ja, toen ik ontdekte... het dwaze van God is wijzer dan de mensen, staat er ook in de Bijbel. Maar ik als katholiek, toen ik tot wedergeboorte kwam, en ik was al zo vroom, maar ik kende God niet. En toen ik al deze dingen ontdekte waar...